Hoi, ik ben Biek.
Hoi, ik ben Robin en wij werken bij Hekkelman Advocaten en Notarissen.
In deze podcast krijg je een duidelijk juridisch antwoord op jouw vraag, zodat je weet waar je aan toe bent.
In deze aflevering gaan we het hebben over de executeur, waarbij we ingaan op de vraag, wat doet de executeur? Daarover gaan we in gesprek met Bob Teunissen, advocaat bij Hekkelman. En het korte antwoord is...
Dat hangt een beetje af van wat in het testament staat. En in de meeste gevallen heeft de executeur de taak om de nalatenschap klaar te maken voor de verdeling. Maar in sommige gevallen, als hij ook afwikkelingsbewindvoerder is, mag hij ook de nalatenschap verdelen.
Maar aan het eind van deze aflevering weet je nog veel meer.
Bob, welkom.
Dankjewel.
Wat is een executeur?
Ja, een executeur of... Vaak zeggen mensen ook wel eens executeur testamentair. Dat is een persoon of een instantie of notaris die door de overledene in het testament is aangewezen om die nalatenschap eigenlijk af te wikkelen. Die draagt daar dan ook de verantwoordelijkheid voor. En een executeur die kan dan, als hij wordt aangewezen door die overledene, nou, kan nu voor zichzelf bepalen, wil ik dat wel, wil ik dat niet. Nou, op het moment dat iemand zegt, nou ik ga dat doen, dan krijgt hij de taken en de bevoegdheden om die nalatenschap dus af te wikkelen.
Oké. En waarom zou je een executeur überhaupt aanstellen in je testament? Is dat een verplichting? Of?
Nee, dat is geen verplichting. Dus eigenlijk is het om te voorkomen dat er dus nog meer oneenigheid ontstaat. En ook vaak als er veel erfgenamen zijn. Normaal gesproken, als je geen executeur hebt, moeten al die erfgenamen samen moeten dan die erfenis gaan afwikkelen. Maar als je nou één kapitein benoemt, als het ware, dan kan die de route uitzetten zonder dat er een erfgenaam de boel vertraagt of niet meewerkt. Dan kan die executeur toch verder om te voorkomen dat dat nou allemaal heel lang blijft liggen.
Hey, maar ik denk dat mensen, als mensen denken aan executeur, dat ze denken oké, dat is gewoon de één naam en er zullen niet heel veel verschillende soorten zijn, maar... Ja. Jij gaf aan inderdaad, er zijn meerdere soorten executeurs. Kun je daar iets over uitleggen?
Ja, dat klopt inderdaad. Meestal staat in het testament van de overledene staat beschreven wat die taken van die executeur nou precies zijn. Er worden eigenlijk het algemeen drie soorten executeurs onderscheiden. En dat worden ook wel de 1, 2 en 3 sterren executeurs genoemd. Laat ik even beginnen bij de meest eenvoudige vorm. En dat is de 1-sterren executeur. En die heeft eigenlijk alleen maar de taak om de uitvaart te regelen. Dus het regelen van de uitvaart en daarna is de taak van die executeur eigenlijk al voorbij. De meest voorkomende vorm van de executeur is de 2-sterren executeur. Wordt ook wel beheers-executeur genoemd. En die heeft de taak om eigenlijk die erfenis klaar te maken voor verdeling. En dat houdt in dat die executeur een boedelbeschrijving moet maken en dat is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene. En bezittingen moet je denken aan een huis, bankrekeningen, eventueel aandelen, een auto, inboedel, dat soort dingen meer. Schulden, hypotheekschuld, schulden aan bijvoorbeeld de belastingdienst of de zorgverzekering. En wat vaak ook wordt vergeten zijn schulden uit een eerder overlijden van de andere ouder of echtgenoot. Het begint eigenlijk met het in kaart brengen van die nalatenschap. Daarnaast moet die executeur, als er schulden zijn, ook die schulden betalen. En soms is het daarvoor nodig dat hij ook goederen van die nalatenschap daarvoor verkoopt. Stel dat er niet genoeg op de rekeningen staat, maar er is wel een auto. Dan kan in sommige gevallen die executeur genoodzaakt zijn om die auto te verkopen om vervolgens die schulden te betalen. En daarnaast moet de executeur... aangiftes, erfbelasting en inkomstenbelasting doen. Dat is eigenlijk heeft een grote lijnen de taken van een 2-sterren executeur. En dan heb je ook nog de 3-sterren executeur. En dat is eigenlijk een executeur die ook bevoegd is om de nalatenschap te verdelen. Want die executeur 2-sterren die ik zojuist noemde, die mag niet verdelen. Die moet het eerst klaarmaken voor de erfgenamen om te verdelen. Maar de 3-sterren executeur, die heeft ook van de overledene de bevoegdheid gekregen om, als dat nou allemaal klaar is, om ook die nalatenschap tussen die erfgenamen te verdelen. En dat wordt afwikkelingsbewind genoemd. Dus als er in het testament staat executeur, en ik benoem de executeur ook tot afwikkelingsbewindvoerder, dan mag die executeur ook gaan verdelen.
Dus het verschil is eigenlijk tussen de 2-sterren en de 3-sterren is dat je mag verdelen, zeg maar. Ja. Maar waar zit er dan het verschil in? Mag jij bijvoorbeeld zeggen van oké, jouw gedeelte is bijvoorbeeld een geldsom of en jouw gedeelte is bijvoorbeeld het huis? Of hoe moet ik dat precies zien?
Nou, ik denk dat het wel verstandig is dat die executeur in overleg treedt met de erfgenamen. Ja, in sommige gevallen is de executeur zelf ook erfgenaam. Hè, dus die zal wel ook bij die verdeling wel ook de belangen van alle erfgenamen moeten nemen. Als eentje aangeeft van nou, ik wil bijvoorbeeld het huis overnemen. En de ander zegt, nou, ik hoef dat niet. Dan moet je met elkaar overleggen van ja, hoe ga je dan verdelen? Maar stel dat iemand zegt, nou, ik werk nergens aan mee. Dan kan die executeur afwikkelingsbewindvoerder, die drie sterren executeur, die kan dan, ondanks dat iemand zegt, ik werk daar niet aan mee, toch verdelen. Zo moet je het dan zien.
Ja, precies. Die mag wel bepalen van oké, buiten dat het wel procentueel correct moet zijn, ja. Zeg maar, kan hij wel ervoor zorgen, oké, het bedrag of nou, in ieder geval de vordering die jij krijgt, dat is dit en dit en daar moet je tevreden mee zijn, als het ware.
Ja.
Oké, helder. Nou, het klinkt niet als een heel makkelijk iets om per se te doen. Ja, wat zijn dus ook de meest voorkomende valkuilen bij een executeur?
Nou ja, je zegt het terecht. Soms weten mensen als ze die taak, dan voelen ze zich heel erg vereerd, hè, dat ze door de overledene zijn benoemd in het testament als executeur. Maar mijn advies zou zijn, voordat je zegt ik ga dat doen, verdiep je ook eerst even in wat je dan precies moet gaan doen. Want als je eenmaal begint, kun je niet zomaar zeggen van nou, het wordt me allemaal te veel en ik stop ermee. Dat zou mijn eerste advies zijn. Daarnaast, wat ook een veel gemaakte fout of valkuil is, is dat zo'n executeur zichzelf meer bevoegdheden toekent dan eigenlijk in een testament staan. Vaak staan die bevoegdheden in het testament. Wat ik net noemde, die afwikkelingsbewindvoerder, dat moet echt in het testament staan dat een executeur mag verdelen. En onder verdelen, daar vat ik in dit geval ook onder, bepalen wat er met bepaalde goederen gebeurt als dat niet nodig is om schulden te betalen. Als je namelijk in strijd met die bevoegdheden handelt, dan zou je best wel eens aansprakelijk kunnen zijn als daar schade door ontstaat. Dus eerst, weet waar je aan begint en twee, weet wat je mag en vooral wat je niet mag. En werk ook niet te snel. Zoek eerst even goed uit van wat is er allemaal. En gaan daar pas echt aan de slag. Nou ja, en de derde valkuil is dat executeurs toch wel vaak huiverig zijn voor het verstrekken van informatie. Dat is ook vaak een bron van irritatie, discussie en onvrede bij de erfgenamen. Waarbij ik denk, ja, wat maakt nou dat je die informatie niet verstrekt? Geef de erfgenamen gewoon die informatie. Die willen natuurlijk ook weten waar ze aan toe zijn. Zeker in een situatie waarbij er een dierbare is overleden. Dan lopen de emoties toch al van zichzelf over wel hoog op. Meestal is mijn advies dan ook, doe niet moeilijk over het verstrekken van die informatie. Daarmee neem je in ieder geval wantrouwen weg. En wees open en transparant over wat je aan het doen bent, waarom je het doet. Dat leidt vaak ook tot meer begrip bij de erfgenamen over hoe het nou verder gaat.
Dus dan heeft de executeur natuurlijk een significante rol in ook naar het voorkomen van die onenigheid. Maar naar aanleiding van jouw verhaal heb ik inderdaad twee vragen. Hè? Dus eigenlijk vanuit het tweede punt wat je aangaf, je moet goed weten wat je wel en wat je niet mag, zeg maar. Maar ik hoorde jou ook zeggen van oké, nou als twee sterren executeur moet je ook de schulden afbetalen. Hoe zorg je nou voor dat je als executeur weet van ja, welke dingen mag ik inderdaad gebruiken om die schuld af te betalen?
Ja, in principe staat meestal ook in het testament daar een bepaling over opgenomen. En die, in de meeste gevallen luidt die dat de executeur bezittingen van de nalatenschap mag verkopen om de schulden te betalen. De keuze welke bezit dat hij verkoopt, hoeft hij niet te overleggen met de erfgenamen.
Ja, precies. Maar het is dus wel toch wel in de enige vorm wel aan te raden om dat in overleg te doen, aangezien je aan de achterkant vaak dan misschien het gezeur toch krijgt.
Zeker, ja.
Precies. Ja. Oké, helder. Ja, wat ik vaker van ook wel hoor van erfrechtadvocaten is dat met name dan de onenigheid ontstaat bij erfgenamen, bij de executeur, zeg maar. Maar heb je ook andersom wel eens mee, maak je dat ook wel eens mee, dat de executeur bij jullie juist aanklopt?
Zeker, zeker. En dan is dat vaak dat erfgenamen het niet eens zijn met de manier waarop de executeur zijn taken uitoefent, of juist niet uitoefent, of te traag. Maar in sommige gevallen zijn juist de erfgenamen eigenlijk die dan ten onrechte wantrouwen hebben in de executeur. Die heeft alle informatie verstrekt, of die doet naar zijn beste kunnen en naar eer en geweten probeert die nalatenschap klaar te maken voor de verdeling. Maar nou ja, het kan altijd voorkomen dat er één of meerdere mensen toch daar heel wantrouwend naar zijn. En een advocaat inschakelen en die dan allerlei vragen stellen. als dat niet terecht is, ja, dan probeer ik dat ook wel duidelijk te maken aan de erfgenamen. Te zeggen van, nou ja, hij doet het of zij doet het naar eer en geweten. En jullie hebben de informatie die jullie nodig hebben. Het wantrouwen is niet terecht.
Ja, precies. Dus op die manier bemiddelen jullie eigenlijk het proces om daar in ieder geval wat meer de verwachtingen gelijk te trekken, et cetera.
Ja.
Maar goed, als we dus kijken, dan gaan we toch even naar de andere kant. Hè. Het is ook wel eens zo dat de erfgenamen ontevreden zijn. Hoe gaat dat proces? Want je vertelde al even kort over het ontslaan van de executeur. Hoe werkt dat?
Als ik aan de kant van de erfgenamen sta of een brief naar de executeur stuur en zeg van, nou ja, hè, jij hebt deze en deze taken, die voer jij niet goed uit of niet uit. Hè, want wij willen dit, dit en dit, boedelbeschrijving of zo, dat willen wij nog allemaal hebben. Nou ja, dan ben ik wel altijd voorstander van om die executeur nog een kans te geven om de zaken in orde te maken. En als die daar niet aan voldoet, op wat voor reden dan ook, dan is er een mogelijkheid om te kijken of het zinvol is om de executeur te laten ontslaan door de kantonrechter. Maar op het moment dat die executeur zegt, nee, ik blijf zitten en ik ga niet weg, dan kunnen ook de erfgenamen die kunnen naar de kantonrechter stappen en zeggen, kantonrechter, deze executeur voert zijn taken niet naar behoren uit. Wilt u deze meneer of mevrouw ontslaan? En dan wordt er eigenlijk gekeken of er gewichtige redenen zijn voor ontslag. En gewichtige redenen kunnen zijn inderdaad dat aantoonbaar is dat iemand zijn taken niet uitoefent of de nalatenschap schade heeft toegebracht door iets wel of iets niet te doen. Een andere gewichtige reden kan zijn dat er echt gewoon zeer diep geworteld wantrouwen is. Maar dat moet dan ook wel gepaard gaan met de onjuiste taakuitoefening van die executeur. Dus op het moment dat je zegt van ik ben het niet eens met die persoon als executeur of ik vertrouw diegene niet, dat is op zichzelf niet voldoende om ontslag te vragen bij de kantonrechter. Op het moment dat een erfgenaam of meerdere erfgenamen bij mij komen van ja, wij willen eigenlijk van die executeur af, zullen we eerst kijken van wat moet die executeur nog doen? En als dat niet meer zoveel is, dan is een ontslagprocedure misschien niet nodig. Maar als we nog redelijk in het begin zitten, er zijn al maanden verstreken sinds het overlijden en er is nog altijd niks gebeurd. En er is meerdere keren om een boedelbeschrijving en om informatie gevraagd, dat wordt steeds niet gegeven. Nou, dan kan dat zeker reden zijn om de kantonrechter om ontslag te vragen.
Ja, precies. Zolang er maar gewichtige redenen zijn.
Ja.
Als iemand dan is ontslagen, wordt er dan iemand anders aangewezen als executeur? Of mogen de nabestaanden dat zelf doen?
Nou, dat is ook afhankelijk van de bepaling in het testament. Soms is er één executeur benoemd en als die ontslagen is, dan houdt het op. Dan zijn de erfgenamen weer gezamenlijk bevoegd om af te wikkelen. Maar op het moment dat in het testament staat, de kantonrechter heeft de bevoegdheid om een nieuwe executeur te benoemen, dan kun je als erfgename natuurlijk best zeggen van ik wil dat meneer of mevrouw X wordt ontslagen als executeur en meneer of mevrouw Y wordt aangesteld als vervangende of opvolgende executeur. Ja.
Helder verhaal, Bob. We weten dus in zekere zin wat de bevoegdheden zijn, wat je als executeur wel of niet mag doen. En waar de eventuele valkuilen zitten. Als je kort zou kunnen samenvatten, wat doet nou precies een executeur? Wat zou je dan zeggen?
De executeur heeft in de meeste gevallen de taak om de nalatenschap klaar te maken voor de verdeling.
Helder, dankjewel.
Dankjewel.
Hopelijk heb je nu een duidelijk antwoord. Heb je toch nog vragen naar deze aflevering? Ga dan naar www.hekkelman.nl.
We zouden het waarderen als je een review achterlaat, zodat andere mensen ook het antwoord kunnen vinden op hun juridische vragen.
Wil je op de hoogte blijven van andere juridische kwesties die wij bespreken? Blijf ons dan vooral volgen.